afleveringen. Ik ben met je eens dat wij niet op zoek moeten gaan naar een soort overlappende burgerlijke religie, wat alles platzijkt en zegt dat alles ongeveer hetzelfde is. Waar het om gaat is dat je zegt van nou, op het niveau van zinbronnen, van geloofsovertuiging, zijn er fundamentele verschillen. Die zijn vanochtend ook uitgesproken, die onderstreep jij ook. Op dat niveau is er inderdaad een fundamenteel onderscheid en het geloofsgesprek vindt er meestal niet in de politiek plaats, maar in de kerk, in de samenleving, op de straat. En dat moet vooral doorgaan. Maar op niveau van waarden en normen heb je een minimum nodig om die samenleving bij elkaar te houden. Waar baseer jij je wet op? Waar baseer jij fatsoen op? Waar baseer jij kwaad en goed op? Dus dan heb je een minimum nodig om het fatsoenlijk te houden. Dus is het riskant? Ja. Maar je moet inderdaad zo een aantal kernelementen moet je benoemen. Die moet je centraal stellen. Die moet je omarmen. Zoiets als bijvoorbeeld godsdienstvrijheid. En dan kom ik bij jou. Want jij zegt dit congres gaat over immigranten. Het gaat niet over mij bijvoorbeeld. Maar het gaat wel dus over het feit dat de Nederlandse samenleving, dat er nu geen gedeeld fundament is onder die samenleving. Met de komst van moslims. En inderdaad, mensen zoals jij, die zijn bekeerd tot islam. Maar het feit dat jij hier kan opstaan, figuurlijk opstaan, dat jij de microfoon kan pakken en kan zeggen, ik ben nu moslim, dat is het gevolg van godsdienstvrijheid, wat wij centraal stellen, wat heel waardevol is. En drie stoelen verderop zit iemand die uit Egypte moest vluchten, omdat zij een keuze heeft gemaakt voor Jezus. Daar is die waarde niet veilig, en hier wel. En dat is het fundamentele onderscheid. En dat moeten wij koesteren, dat moeten wij vasthouden. Dat is een centrale waarde in onze samenleving. En die kunnen wij niet hoog genoeg waarderen.
Remco Oosterhoff.
Daar nog even op aansluiten. Dat vond ik wel een hele interessante. En ik ben het er ook mee eens. En in Rotterdam hebben wij in de politiek ook wel die debatten. Op het moment dat de gemeenteraad een voorbereiding besluit moet nemen om de bouw van de moskee bijvoorbeeld mogelijk te maken. En dan zal de ChristenUnie, maar ook wel een aantal andere partijen die halen dat dan ook wel aan in hun bijdrage. Alleen daar komt ook weer een stukje. Aan de ene kant zeg jij ook in je verhaal, dus het is ook meer een beetje een reactie op jouw verhaal, in je verbondsgedachte met die drie punten de lange arm uit het buitenland afsnijden. Hè, want mensen moeten zich hier welkom voelen en zich ook uitspreken voor binding met de samenleving hier. Maar tegelijkertijd blijf je wel een moreel appel op ze doen. Van ja, je ervaart hier nu een bepaalde gastvrijheid, een godsdienstvrijheid en een tolerantie. En je doet een appel op die mensen om te zorgen dat het in het land van herkomst waar ze vandaan komen, dat er op die manier dan ook met christenen omgegaan wordt. En ik was wel even benieuwd hoe je de verhouding tussen die twee. Want aan de ene kant zeg je, ze moeten dat achterland loslaten, want ze zijn nu Nederlander, even heel zwart gezegd. Maar je wil ze wel blijven aanspreken erop. En dan hou je volgens mij mensen een beetje in zo'n crisis.
Maar aanspreken op?
Op de situatie in het land waar ze vandaan komen.
Nee, ik zeg, het is meer een centraal element in onze buitenlandse politiek. Dus in relatie tot islamitische laf zal het punt van godsdienstvrijheid altijd aan de orde moeten komen. Het feit dat dat structureel mis is, dat moet een centraal element zijn in onze buitenlandse politiek. Ik weet niet of je per se moslims daar altijd op moet aanspreken. Het heeft geen zin om jou of weet ik wat te zeggen van ja, in Egypte is het mis bijvoorbeeld. Ja, dat is niet fair. Je kunt wel zeggen van nou, is er misschien een link tussen islam en het gebrek aan godsdienstvrijheid? En laten we daar eens over praten. Hoe komt het dan toch dat overal...
Op een gegeven moment ga je wel ergens de consequenties trekken. Want op het moment dat jij
als islam overheid... en vrijheid.
Ja, maar op het moment dat jij als overheid bijvoorbeeld zegt, wij stellen dat aan de orde. En dat doe je via je buitenlandse politiek. Maar dat kan me voorstellen dat je dat ook op gemeentelijk niveau doet. En die landen bewegen niet mee. Dus Marokko blijft maar zeuren om die namenlijsten. En die zegt dat moet natuurlijk op het stadhuis liggen. Want anders schrijven die mensen niet in een hoop gedoe en... Dus daar komt ook diplomatieke druk in. Op een goed moment blijft dan die discussie daar wel op gaan. En dan zal je als overheid ook daar je consequentie uit moeten trekken. Dat heeft ook weer een bepaalde beeldvorming tot gevolg. Waardoor die mensen die uit die landen komen... je bevordert in ieder geval niet een welkomen gevoel. Laat ik dan even
ja, maar het is dus, wat je doet is dus de keerzijde van de uitgestoken hand. Je zegt, jij mag echt deel uitmaken van deze samenleving. Ik bedoel, jij hoort erbij... de geschiedenis hier is mij ook maar in de schoot geworpen. Ik heb geen enkele verdienste. Het gaat om godsdienstvrijheid, het gaat om onze economische voorspoed. Ik heb daar een pak nog deel gehad. Dat is mij in de schoot geworpen. Iemand anders sluit zich aan bij die geschiedenis. Die ligt open en samen geven we die vorm. Dus dat is de volstrekte gelijkwaardigheid op basis waarvan je praat. Dus dat is het uitgangspunt. En dat de keerzijde daarvan is dat als er dan een overheid zit die constant blijft trekken van die andere kant, van ja, maar jij mag er eigenlijk niet bij horen, dat dus echt problematisch is. Dus als je daar moeilijk over doet, is dat dus de keerzijde van de gastvrijheid die je wilt
Goed, ik moet toch een einde maken aan deze interessante discussie. We kunnen hier nog heel lang over doen.